Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u barmhartigheid en vrede, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen van Psalm 40, het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond, leg steeds uw vrienden in de mond. Den grote God zij eeuwig lof en eer. En wat volgt in het laatste vers van Psalm 40? Schriftlezing voor dit avontuur is uit het Evangelie naar Lucas, daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 43. Ik noem u Lucas, hoofdstuk 23, vanaf vers 26 tot en met 43, waardoor wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen uit Psalm 145, vers 6. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Zesde van 145, na de 12 artikelen.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lucas 23, te beginnen bij vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legden hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van veel vrouwen volgde hem, welke ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende, zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen, want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijn de kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem al daar, en de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen, wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hem beschimpte hem, zeggende: andere heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende, bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos u zelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters: Deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de ander antwoordende bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem, voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan nu zingen uit Psalm 32, daarvan het eerste en het derde vers. Van zalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Dat is het eerste vers. En dan ook het derde vers. Ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. Verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En wat volgt? Psalm 32, vers 1 en 3. En wordt er nu gecollecteerd? Nee, dat gebeurt bij de uitgang. U weet precies hoe het moet. De Heere zegene u en uw gaven ook straks, of als u ze overmaakt. We zingen Psalm 32, vers 1 en 3. gemeente, het is een uren van voorbereiding op het heiligavondmaal, dat als de Heere het geeft, volgende week weer bediend staat te worden. Misschien wel naar langere tijd, of laatst ook nog gehouden, ja. Ach, nou dat de Heere dan zelf in het midden mocht zijn. Altijd weer nodig. Dat hij zijn wandelingen zou willen maken, zijn voetstappen zou willen drukken, hier in de gemeente van Den Haag, Scheveningen. En dan weet u het wel, de Heer is een koning die door de vlakke velden rijdt, mag niets tussen liggen, ook niet onderling. Dat geldt niet alleen de avondmaalgangers. Ik kreeg gisteravond op de belijdeniscategorisatie nog een vraag. Geldt dat nou alleen Gods kinderen? Want er is toch sprake van broeders? Je bent toch alleen echt een broeder? Als je een levend lidmaat geworden bent van dat huisgezin van de Heere? Nee, dat geldt ieder lid van dat huisgezin. Ook als we dat slechts in uitwendige zin zijn en nog altijd onbekeerd en onverzoend onder het woord zitten. Dat mag ons dan wel in de klem brengen. Maar het woord zegt ook, bedroeft de Heilige Geest niet. En die geest wordt bedroefd wanneer er onopgeloste zaken zijn, wanneer we dingen laten zitten, wanneer wij de minste niet willen zijn. Dat bedroeft de Heilige Geest. Maar bovenal, mag het ons nou bezighouden dat er een zaak ligt tussen God en onze ziel. Dat er een breuk geslagen is in het paradijs tussen de Heere en mensengeslacht. En dan is het te wensen dat in deze week van voorbereiding dat vooral zal bezighouden. Mijn zielen doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Hoe kom ik toch over die breuk? Ach, Heer, nou kan ik tot u niet meer komen. Maar zou u nou tot mij nog willen afdalen? En dat in hem, die de zoon is van uw eeuwige liefde en die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven, opdat ik u mag kennen. En zou mogen vervolgen u te kennen. En dat dan zo ook dat liefdesbevel van Christus kracht zou doen op het hart. Wel, we hebben onszelf te onderzoeken hoe het met ons staat op weg en reis naar die grote eeuwigheid. En daartoe laat de Heer ons zijn woord prediken. Hij schenken het licht van zijn geest. Als wij de boodschap overdenken die tot ons komt in Lucas 23 vanaf vers 39 tot en met 43. Gods woord en onze tekst voor dit avontuur is opgetekend in Lucas 23, te beginnen bij vers 39. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren, lasterde hem, zeggende, indien gij de Christus zijt, verlos u zelf en ons. Maar de andere antwoordde de bestrafte hem, zeggende, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Tot zover genade verheerlijkt aan het kruis. We zouden dat boven deze tekst kunnen schrijven, genade verheerlijkt aan het kruis. En wat is dat dan voor een genade? Dat is allereerst vrije genade. Dat is in de tweede plaats kleinmakende genade. En dat is in de derde plaats verlossende genade. Genade verheerlijkt aan het kruis als vrije genade, als kleinmakende genade en als verlossende genade. Gemeente, we lezen in Jesaja 53 dat de knecht, de leidende knecht des Heren, gerekend werd met de misdadigers. Lees wat. Stel je toch voor dat je in een strafkamp terecht kwam of in een cel in de gevangenis samen met misdadigers. Het zou niet zo meevallen. 1983 gebeurde dat in Tizi-gebied in Nigeria. Toen een aantal kerkmensen werd opgepakt. Nadat een sergeant van politie om het leven was gebracht in dat dorpje. Kerkmensen hadden daar in feite niets mee te maken gehad. Maar ze waren de enigen die nog overgebleven waren in het dorp. En op die zondagmorgen trok een grote politiemacht dat dorp binnen. En zij werden in de boeien geslagen en afgevoerd via het politiebureau naar de gevangenis. En daar zaten ze dan. Te midden van misdadigers. En dat nog wel onschuldig. Dus dat maar een zwak voorbeeld, maar het kan misschien toch enig besef geven wat het voor de Heer Jezus geweest moet zijn, dat hij met de misdadigers gerekend werd. We lezen dan in vers 33 dat hij gebracht werd naar de hoofdschedelplaats, dat hij daar gekruisigd werd en gehangen werd tussen twee moordenaars of twee rovers. En waar wij in Nederland spreken over de moordenaar aan het kruis, daar zegt men in Engelstalige landen, the thief on the cross. Hij was dus kennelijk ook een dief, hè? Dat kunnen we ook aflezen in de evangelie. Het ging om mensen die gemoord en gestolen hadden. En zo werd de Heer Jezus dan met de misdadigers gerekend. Het was maar niet toevallig, het was ook voorzegd. Met de overtreders is hij geteld geweest. Zo staat er in Jesaja 53. Hij is als het ware één met hen geworden. Hij heeft in de hof van Gethsemane gezegd, zijt gij tot mij uitgetogen met stokken en zwaarden als tegen een moordenaar. Hoe komt dat? Waarom moest dat? Omdat u een moordenaar geworden bent. U. En ik, en jullie, wij allemaal, dat zijn we geworden door de zonde. Ja, zegt iemand, u bedoelt zeker dat we wel eens iemand uit de weg wensen, ook al hebben we iemand niet uit de weg geruimd, dan hebben we toch met onze gedachten een moord gepleegd. Ja, ja, dat ook. En zo legt de catechismus ook het zesde gebod uit. Maar het gaat eigenlijk nog veel dieper, gemeente, want de zonde is een moordaanslag op God. We God uit de weg willen ruimen. God van de troon af en de mens erop. Dat is de zonde geweest van het paradijs. Dan weten de jongens en meisjes wel wat het gevolg daarvan was. Dit staat allemaal in Genesis 3. Maar dan in het volgende hoofdstuk lees je van een Kaïn die zijn hand opheft tegen Abel. Dan vindt de eerste moord plaats. Het is broedermoord. Mens is een vijand geworden van God en ook van zijn naaste. En aan dat alles gaat hij zelf te gronden. Want de zonde is ten diepste zelfmoord. Geestelijke zelfmoord. Allen die mij haten, hebben de dood lief, zegt de opperste wijsheid. Die tegen mij zondig doet zijn ziel geweld aan. Zo zijn wij mensen geworden, die het ware leven missen, waarvan de schrift zegt dat ze dood zijn in zonden en misdaden. En nou het wonder. In Lucas 23, daar komt Christus. En die hangt te midden van de overtreders als een moordenaar, als een die zelf ook het beeld van God heeft aangetast. Daar is een moordenaar aan zijn linkerhand en een moordenaar aan zijn rechterhand en Jezus in het midden. Op de plaats van een veroordeelde misdadiger, onze plaats. Wat een smaadheid. Wat een diepe vernedering wilde hij ondergaan. Hij die bij zijn geboorte omringd werd door de dieren van het veld. Hij werd in zijn sterven omringd door moordenaars. Wat een goddelijke liefde. Want Jezus hangt niet alleen te midden van de overtreders, maar heeft ook voor die overtreders gebeden. Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Gemeente, kun je nog bidden? Als je zo moet lijden, kun je dan nog bidden? Het is een wonder als je niet gaat vloeken. Job heeft zijn geboortedag vervloekt, maar Jezus bidt. Hij bidt voor zijn vijanden. Hij zegent degene die hem vloeken en smaden. Is dat niet ontroerend? Zo heeft Christus gestaan als de hoge priester met het zoenoffer te midden van de levenden en de doden. Zo hangt hij hier als de middelaar tussen een heilig God en onheilige mensenkinderen om verzoening te doen. Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet wat ze doen. Kan dat je hart niet breken? Och, een mens is zo hard. Daar hangt een moordenaar naast Jezus. En die hoort hem dat bidden. Die heeft geluisterd. En toch die man die verhardt zich, die gaat door in zijn oude leven. Terwijl zijn leven eigenlijk al wegvloeit, hij gaat door met smaden en honen en lasteren van de Zoon van God. En dan komt die ander tot inkeer, die stopt met smaad en honen, die wordt stil. Hoe komt dat nu? Waarom dat onderscheid? Dan heeft men gewezen op verschillende oorzaken. Er zijn er die gezegd hebben, nou die man die heeft beseft dat hij gaat vallen in de handen van de levende God. Hij is onbekeerd en onverzoend. Hij zegt, vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt. Die man zal ook veel over Jezus gehoord hebben. Want wat Jezus deed is allemaal niet in een hoek geschied. Die zal hem gezien hebben wellicht toen hij struikelde onder zijn kruis in de straten van Jeruzalem. Hij zal ook gemerkt hebben de heilige kalmte, de hemelse majesteit waarmee de Heere Jezus zijn lijden heeft gedragen. En dan heeft hij geluisterd naar dat eerste kruiswoord toen Jezus bad voor zijn vijanden. Dat zal allemaal hebben meegewerkt aan die inkeer, aan die ommekeer van deze man. En toch, gemeente, daar ligt niet de diepste oorzaak. Want die ander heeft dat ook gehoord, nietwaar? Heeft dat ook gezien, toch? En het heeft hem niet gebroken. Wat dan? Wat is dan de oorzaak? Wel dat deze man tot waarachtige bekering komt, is een vrucht. De voorbidding van Christus. Is een antwoord van God op zijn gebed. Hier hangt de moordenaar aan het kruis. En hem wordt gratie verleend. Niet op zijn verzoek. Dat ook wel, dat komt zo meteen, maar dat is bepaald niet het eerste. Hem wordt gratie verleend op verzoek van de koning. Met een hoofdletter. Dat hebben we nog nooit gehoord. Als iemand gratie verleend wordt, als iemand zijn levenslange straf niet hoeft uit te zitten, of als iemand niet ter dood wordt gebracht, dan is dat altijd omdat hij zelf gevraagd heeft om gratie bij de koning of bij het gerechtshof. De gemeente, nou zijn we waar we wezen moeten. Want er is nooit iemand die gratie verzoekt. Die uit zichzelf om genade gaat roepen. Nooit, zeggen we dan. Ik zie mezelf nog liggen op het schoolplein van de Ebenaar-Ezerschool. de Eskamplaan in de tijd. Ik was bepaald niet de sterkste van de klas, ik was ook de jongste van allemaal. Dus de een na de ander, die kon mij wel neerleggen. En dan zat er een keer eentje bovenop mij en toen zei ik, laat me los. Jongen, die zei, eerst genade zeggen. Eerst genade zeggen. Ik zeg, laat me los. Eerst genade zeggen. En wat was mijn antwoord? Nooit. Maar dan blijf je liggen op je rug. Maar genade zeggen, dat betekent eigenlijk jezelf overgeven. Je bankroet, je faillissement, als het ware tekenen. Het laatste wat we doen, doen we nooit. Als God ons hart er niet voor inwint ten opzichte van hem. Er is niemand die God zoekt, zegt de apostel in Romeinen 3. Er is niemand die zijn harde nek buigt en om genade roept. Ook niet die moordenaar. Maar nou hangt hier de koning en die vraagt om genade voor een zondaar. Die vraagt om genade voor zijn volk. En als nu straks deze moordenaar vrijspraak verkrijgt en eeuwig de vrijlating ontvangt, dan is dat gratie op verzoek van de koning. Die voorbede van Christus heeft het hart van God geraakt. En zo ook het hart van deze moordenaar geraakt. Je begrijpt wat ik dat bedoel, dat is het werk geweest van de Heilige Geest. Want denk nou niet dat die man beter was. Die gedachten zijn er ook altijd geweest. Hè? Dat die ene die heeft gelasterd en die ander. Nou ja, dat was ook geen goede man. Dat was een moordenaar. Dat was ook een dief. Maar die man die heeft niet gelasterd. Of zoals dan sommigen zeggen, heeft misschien alleen gehoomd. En smaad over Christus uitgegoten. Maar hij heeft niet gelasterd. Nou, dat staat nergens in de Bijbel. Althans, dat lees ik daar niet in. En we moeten zo oppassen dat we dan toch heimelijk de grond weer niet gaan leggen in de mens. Kijk, wij maken een onderscheid tussen zware criminelen en minder zware criminelen. Maar voor God zijn we allemaal zwaar. Zware criminelen. Allemaal. Nou, stil het wonder. God maakt onderscheid waar het niet is. Vrije genade. Dat is zijn vrijmachtig welbehagen. Hier hangen twee mensen naast Jezus op dezelfde afstand, op dezelfde kruisheuvel. Ze sterven dezelfde dood en ze sterven op dezelfde dag. Maar de een sterft zoals die geboren is en geleefd heeft en die ander komt tot bekering. Die wordt als een brandhout uit het vuur gerukt. Gemeente, dat ligt in God verklaard. Dat vloeit naar dat welbehagen. Dat verklaart zich alleen vanuit het wonder. Natuurlijk, dat heft onze verantwoordelijkheid niet op. Dat begrijpt u ook wel. Want je mag om genade vragen. Die genade wordt u zelfs aangeboden. Welmenend. En oprecht door de Heere. Hè? Zo is het toch? Maar dan zijn er in het gewone leven misdadigers en veroordelen die weigeren om gratie te verzoeken, die vinden het onrechtvaardig, die hebben geen schuld, of ze denken, mijn schuld is toch echt niet groter dan die van een ander, of ze beseffen het wel dat ze verkeerd hebben gedaan, maar zo diep willen ze niet buigen. Ze zijn er te groot voor. En zulke mensen zijn er ook in de kerk, en ik denk eerlijk, ik zeg het met een bevend hart, maar dat de hel vol is van zulke mensen. Mensen die te goed waren om de Heere te vragen om genade. te vroom om door bloed gered te worden. Te deugdzaam om gerechtvaardigd te worden als een goddeloze. Op rechtsgronden door het bloed van Christus. En daarom gaan ze verloren. Ze hadden behouden kunnen worden. Maar ze gaan verloren om eigen schuld. Niet omdat hun zonde te groot was, maar omdat ze weigerden schuld te erkennen, voor de Heere te buigen en de toevlucht tot Christus te nemen. Daarom, gemeente, verhard u toch niet, maar laat u leiden. De Heere zegt, ken alleenlijk uw ongerechtigheid, dat ge tegen den Heere uw God gezondigd hebt. En vraag dan maar of je hart geraakt, ja, dat je hart gebroken mag worden, dat je het zien mag. Ik ben een misdadiger. Ik wil mijn misdaan, die u tergen, niet verbergen. Ik bedek voor u die niet. En dat je dan ook smeekt om genade, overvloeiende, voor de grootste der zondaren. Wat dan mag ik u zeggen, gemeente? Er is altijd nog meer genade dan schuld. Er is altijd nog meer gerechtigheid dan ongerechtigheid. En waar genade valt, daar valt ze vrij. En er is ook niets tegen bestand. Genade is niet te grijpen, maar genade is gelukkig ook niet af te slaan. De Heere zegt, ik wil. En zij zullen. Een kruimeltje van zijn liefde, daar kan geen mens tegen op. Dat is nou overwinnende genade. Er zijn eigenlijk twee voorbeelden daarvan in de Bijbel, twee heerlijke voorbeelden. En het ene voorbeeld is Paulus, hè, is Saulus van Tarsen. En het andere voorbeeld is die moordenaar aan het kruis. Vooral dat laatste voorbeeld. Van Paulus zou je nog kunnen zeggen, die man die heeft onberispelijk geleefd naar de wet van God. Natuurlijk, dat moest hij kwijt, die eigen gerechtigheid, als een wegwerpelijk kleed. En daar is hij ook achter gekomen. En dat Christus alleen zijn gerechtigheid voor God zou zijn. Maar dat heeft hij dan toch nog jarenlang mogen uitdragen. Toen hij dat had ontvangen, dat heeft hij mogen prediken. En heeft de vruchten mogen zien. Hij is een voorbeeld geweest voor velen. En een middel voor duizenden. Maar deze man was een moordenaar. Zo is hij gestorven. En toen God hem vond, toen vond God hem als een moordenaar. En toen God hem bekeerde, toen heeft hij nooit meer de gelegenheid gehad om zijn dankbaarheid uit te leven. Hij stierf meteen op diezelfde dag. En daarom is dat zo'n prachtig voorbeeld. Want dan wordt er wel eens zo voorgesteld dat als de Heer je aanneemt, dan moet je wel iets terug doen. En dat zit in ons ook. Je moet wat terug doen. Dan denken we, ja, dat we dan op proef zijn aangenomen en dat we dan ook onszelf moeten bewijzen, omdat we anders alsnog verloren gaan. Nou, dat is niet waar. Deze moordenaar heeft nooit goede werken kunnen doen, niet voor zijn bekering en niet na zijn bekering. Hoewel het in de vrucht toch is openbaar gekomen, daar komen we zo op terug in onze tweede gedachte. Maar ja, de man is zelfs niet gedoopt. Kon niet meer. Is vastgebonden. Stierf. Toch ging hij ten hemel in en hij erfde koninkrijken. Dat is nou overwinnende genade. Dat is die vrije genade. En ik hoop dat je daar geen vreemdeling van bent. Dat u daar geen vreemdeling van blijft. Ik hoop dat we nou stil mogen worden. Want we praten zoveel. Maar die man die is gaan zwijgen. Die was ochtends een vloeker. En 's middags is die bitter geworden. Dus gaan zwijgen. Dan zeg je niet zoveel meer. De hand op de mond. Zegt de moeder misschien tegen haar dochter, wat is er toch met je aan de hand de laatste tijd, je bent zo stil. Of dan zegt een vader tegen zijn zoon, je zit maar steeds op je kamer, wat doe je daar toch? Maar dat kun je ook niet verklaren, dat wil je ook niet gaan vertellen, want dat je bent God kwijt, je bent ongelukkig. Die man die is stil geworden. Toch is die gaan spreken. Al had hij zelf nog niets. Stond overal buiten. Toch is hij goed van God gaan spreken. Slecht van de mens. En hij spreekt ook zijn naaste aan. Heb je zo'n vruchtje? Hij spreekt ook zijn kameraad aan. Hij ziet dat die man doorgaat met lasteren. En dat raakt hem in zijn hart, dat doet hem pijn. En dan spreekt hij zijn collega aan. Hij zegt, vreest gij ook God niet, daar geen hetzelfde oordeel zijt. Nou, begrijp dit niet verkeerd. Hij gaat niet boven hem staan. Dat heeft zelf ook meegedaan. Ze hangen allebei aan het kruis. Hij hangt ernaast. En hij zegt, wij toch rechtvaardig. Ja, tot driemaal toe vind je daar het woordje wij. In die aanspraak, wij, hij sluit zichzelf erbij in. Hij zegt niet, gij toch rechtvaardig, man, dit heb jij verdiend. Maar wij toch rechtvaardig. Dat wij hier hangen, dat wij sterven, dat wij zo de eeuwigheid in moeten, dat hebben we onszelf te danken. Gemeente, dat is nou de taal van de ootmoed. Ik heb gezegd, onze tweede gedachte, kleinmakende genade. Dus waar die genade valt, daar valt ze vrij, daar vindt ze geen aanknopingspunt. De Heere vraagt niet eens of het mag, maar hij doet het. Gode zij dank, geprezen zij God. Hij doet het. Maar dan maakt die vrije genade een mens klein. Hier vind je de taal van de ootmoed. Wij toch rechtvaardig, zegt hij. Wij hebben het verdiend. En je vindt daar ook de taal van de liefde en van de gunning. Want hij heeft zijn makker niet over voor het verderf. Want die medebroeder in het kwaad is ook veroordeeld. Die hangt te sterven aan het kruis. Straks zal hij staan voor de rechterstoel van de Allerhoogste. Dan moet hij rekenschap gaan afleggen. En wat doet nou die moordenaar? Met zijn laatste krachten, hij staat als het ware met één been in het graf, maar met zijn laatste krachten lastert hij Jezus. Verbijsterd. Kijk, dat die schade dat doet, dat is in zekere zin te begrijpen. En ze zijn opgehitst en ze joelen en ze lachen en ze honen. Maar deze man is een gevloekte. En toch gaat hij door. Ga er maar niet boven staan. Maar misschien geldt het ons ook wel. Misschien hebben we ook wel klappen gekregen. Misschien heeft de Heer al vaak tot ons gesproken. In zijn wet en in het evangelie. In beloften en bedreigingen. En toen we niet geluisterd hebben, toen is de Heer gekomen langs een andere weg. Met een ongeluk, of met ziekte, of met zijn stem in het wereldgebeuren. En we zijn toch doorgegaan naar alles. Ook in de afgelopen jaren. In het algemeen, we zijn toch doorgegaan. Nou, die ene moordenaar heeft de klap naar binnen gekregen. Wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen strafwaardig hetgeen wij gedaan hebben. Gemeente, dat is nou bekering. Er valt meer over te zeggen, dat komt ook zo meteen nog wel als God het geeft. Maar dit is toch de wortel, dit is de kern. Dat is een belangrijk deel van de waarachtige bekering. Leg je hart er maar naast, ook in een uur van voorbereiding op het heiligavondmaal. Wat doet deze man? Hij rechtvaardigt God. En hij veroordeelt zichzelf. Hij wil God als het ware vrij spreken. God vrij verklaren van zijn bloed, van zijn verderf. Hij zegt, wij toch rechtvaardig. God doet het niet verkeerd. De Heer is recht in al zijn weg en werk. En hij veroordeelt daarmee zichzelf. Hij is een strafwaardig mens geworden. De welgevallen gekregen aan de straf van zijn ongerechtigheid. Dat is wat. Daar moet je over nadenken. Die uitdrukking in Leviticus 23. En dan zegt de Heer, ik zal maken dat ze zullen een welgevallen nemen aan de straf van hun ongerechtigheid. Ze gaan de hand kussen die hen slaat. Ze slaan die hand niet weg, maar ze kussen die hand. Ze stemmen ermee in. Ze billijken het oordeel. Ze rechtvaardigen God, want ze hebben de dood verdiend. Dat is alles zo persoonlijk. Wij toch rechtvaardiglijk. Het is niet die ander. Ik heb gedaan dat kwaad was in uw oog. Dies ben ik, Heer, uw gramschap, dubbelwaardig. Versta je dat? Het is wel een wonder als je 's ochtends weer wakker wordt. Als je nog niet ligt op de bodem van de hel. Je zegt, oh, dat de aarde mij nog draagt. Dat de hemel mij nog dekt. Dat de zon nog op mij schijnt. Dat kun je dan niet op, dat kun je niet klein krijgen. En daarmee ben je niet behouden, in tegendeel, want och, dat zwaard dat hangt boven je, maar je kunt het niet begrijpen. De Heer nog bemoeienissen met je maakt. En dan dat zelfmishagen. Die hartelijke zelfveroordeling. Oh, in de waarachtige bekering vind je altijd iets van dat verfoeien van jezelf. En dat vanwege de liefde Gods die in het hart is uitgestort in het uur van de wedergeboorte. Door de Heilige Geest. Liefde. Liefde doet buigen. Liefde brengt onder God. Liefde doet de Heere beminnen. Ook in de deugd van zijn rechtvaardigheid. Zou je dan voor eeuwig verloren moeten gaan. Dan begin je toch goed van God te spreken. Kijk, die man valt God toe. In zijn recht. Wij toch rechtvaardiglijk. Maar deze. En daar heb je de tegenstelling. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. O, hier is een zwarte, een vuile zondaar. Hier is een ellendig mensenkind. Maar hier is ook een blanke Christus. Hier is een die blank en rood is. En die een volkomen zaligmaker is. En daar krijgt hij nu het zicht op. Hier is een volkomen zaligmaker. Voor een volkomen goddeloze. Hier is een smetteloos lam. Voor een mens die geen offers heeft. Merkt u dat hier de onschuld van Jezus wordt betuigd door een moordenaar? Van voor de derde keer dat er nu een getuige optreedt ten goede van Christus. Judas heeft gezegd, ik heb verraden dat onschuldige bloed, ik heb gezondigd, want dat bloed is onschuldig. Dat heeft hij toch moeten zeggen. En Pilatus heeft moeten zeggen, ik vind geen schuld in deze mens. En hier is er dan nog één. Hier is een derde getuige. Hier is zelfs, je zou kunnen zeggen, een kroongetuige. Komt er nog één bij. Terwijl allen Jezus aanklagen en veroordelen en belasteren, is er hier een kroongetuige voor Christus. En daar zorgt God nu voor. Die man die moet dat zeggen. En die begeert dat te zeggen met heel zijn hart. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Wat een heerlijke belijdenis. Vindt u niet? Gaan al Gods kinderen mee instemmen. Hij wordt zo dierbaar. Hij wordt zo gepast. Ja. Ze krijgen zoveel in Jezus te zien. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. En hij zeide tot Jezus, Heere, gedenk mijner, wanneer je in uw koninkrijk zult gekomen zijn, leg daar je hart ook maar naast. Als God werkt, gemeente, dan ga je niet alleen je nood doorleven, maar ga je ook roepen, ga je ook bidden tot God. Dus die man die wendt zich nu tot Jezus. Hij heeft zich gewend. heeft zich gericht tot zijn mede veroordeelde. Zo stellen we ons dat voor Jezus langs. Maar dan verliest hij tenslotte ook die man uit het oog en dan ziet hij niemand anders meer dan Jezus alleen. Als de Heere werkt, kom je uiteindelijk daar terecht, begint hij met Jezus. De kennis van Jezus als mijn zaligmaker, daar begint het niet mee. Maar de Heere werkt wel op Jezus aan. Dan zal het toch komen als het van God is. Als daar een werk is van overtuiging en ontdekking. De Heere werkt op Jezus aan. En dan ga je aankloppen bij hem. Dan ga je als het ware rammelen met je kettingen. Met je ketenen aan de hemelpoort. En dan geeft de Heere dus ook kennis aan Christus. Godskennis, zelfkennis. Maar ook kennis van Christus. Dan krijg je Jezus te zien door het geloof. Maar dan werkt de Heere ook iets van dat vertrouwen. Dat toevluchtnemende vertrouwen in het hart. Hij zegt, gedenk mijner, wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat bedoelt hij? Verwacht hij dat Jezus aanstonds na zijn sterven het koninkrijk zal binnengaan? Nou, waarschijnlijk niet. Deze man gelooft dat Jezus zal opstaan uit de doden. En dat hij dan zal wederkomen om zijn koninkrijk te vestigen. En dan zegt die Heere, als dat straks gebeurt, op die grote dag, hè, want de Heer Jezus had veel gesproken over de opstanding uit de doden en over het laatste oordeel. En dan zegt die Heere, zou u dan op die dag ook willen denken aan mij? Aan die ellendige man, aan die gevloekte man die naast u hing. Op die hoofdschedelplaats, zou je dan aan mij willen denken op die dag? Horen we dat? Deze man zag iets wat met het blote oog niet was te zien. Wat zag hij dan? Dat Jezus, die naakte Jezus, die van bloed druipende Jezus, die geen gedaante of heerlijkheid had. Hij zag dat deze Jezus een koning was. En geen mislukte koning. Maar een koning die op weg was om zijn koninkrijk in ontvangst te nemen. Dat zag hij. Het geloof is iets wonderlijks. Dat geeft licht in de ogen. De ogen van de ziel. De koning had geen gedaante of heerlijkheid. Wat had die man nou van Jezus gezien? Uitwendig gesproken. En dan hangt hij daar aan het kruis met een doornenkroon. En dan is er geen vinger die hem nu aanwijst. En die zegt, zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hij hangt daar als een spotkoning met dat opschrift boven zijn hoofd. Deze is de koning der Joden. Die man die gelooft het. Die gelooft het. Die neemt dat over. Die zegt daar amen op. Die zet daar zijn zetel op. Zijn zegel op door Gods genade. Hij zegt, Heere, gedenk mijner. Wanneer gij in uw koninkrijk, in uw koninklijke macht en heerlijkheid zult gekomen zijn. En dat wordt nog wonderlijker als we bedenken dat dit allemaal gebeurt voordat het donker wordt op Golgotha. En voordat de Heer Jezus tenslotte uitroept, het is volbracht, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En voordat die Romeinse hoofdman het beleidt, deze mens was rechtvaardig, hij was Gods zoon. De discipelen van de Heer Jezus zijn in 3 jaar niet zo ver gekomen als deze man in 3 uur. Ze hadden hem allemaal verlaten. En allemaal weggevlucht. Het was afgelopen. Maar deze man hier op Golgotha zegt, dat is de koning. Heere, gedenk mijner wanneer ge in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En kijk, dat is nou alles wat hij vraagt. Een gedachte. Hij vraagt niet om een ereplaats. Maar hij zegt, Heer, ik zou zo gelukkig zijn als u aan mij zou willen denken. En hij vraagt ook niet, verlos me van mijn kruis, het doet allemaal zo'n zeer. En ik zou zo graag weer het gewone leven willen binnenstappen. O Heere, haal me van het kruis af. Nee. Hij is met God eens gemaakt. Hij heeft de straf verdiend. De gemeente, dat is nou het geloof. Hè? Zie je het? Hij rechtvaardigt God. Hij veroordeelt zichzelf. Hij toont al iets van die vrucht van de liefde waar hij zijn naaste aanspreekt. Maar daar kan hij allemaal niks mee doen en niets mee worden. Dan wendt hij zich tot Jezus. Hij krijgt het gezicht op die schoonste van alle mensenkinderen. Die liefste uit 10.000. En dan bidt hij om ontferming. Hij vraagt dus om gratie. Ja, we hebben daar straks gezien dat deze man begrepen lag in de voorbidding van Christus. Dat de koning zelf om gratie voor hem gevraagd heeft bij zijn vader. Maar nou zien we toch ook in welke weg die gratie wordt verleend. Dat is altijd in de weg van de waarachtige bekering. In de weg van schuldbelijden. In de weg van bidden en smijken. Zal nooit iemand de zoete kracht van Jezus bloed ervaren die niet zondaar geworden is voor God. Die niet aan het einde gekomen is met zijn godsdienst en met de werken van de wet. En noem het maar op. Dat is nou voor ons allemaal zo nodig. We zitten zo vol van eigen roem en zo vol van eigen gerechtigheid en daarom is er geen plaats. Voor die leidende borg en middelaar. We zullen ons beeld moeten gaan herkennen in deze moordenaar aan het kruis. Iemand zegt, ben ik dan een dief? Wat denkt u wel van me? Nou, dat denk ik niet. Niet in de letterlijke zin van het woord. U zult wel nooit gestolen hebben. Of gemoord hebben. Maar gemeente, we hebben God beroofd. Van zijn eer. Eerrovers geworden van God. Dat is het erge. Een eenvoudig voorbeeld. Stel dat iemand veel geld heeft opgehaald voor de zending. Langs de deuren gegaan. En met dat zendingsbusje. En op de deur zit dat zendingsbusje vol. En dan komt er iemand. Ook iemand van de kerk misschien. En die pakt dat zendingsbusje weg. En die breekt dat open. En die gaat er met dat geld vandoor. Dat is verschrikkelijk. Het is altijd erg als je steelt. Maar dan dat zendingsgeld te stelen. Hoe durf je? Toch is dat iets wat wij ook hebben gedaan. Erger nog. We hebben de gaven van God genomen. En we gebruiken. We misbruiken die gaven los van God. Ja. Dan valt er niets meer op te knappen. We hebben alles erdoor gebracht. Dat is nou de smart geworden in het leven van die man. Maar Gode zij dank. Een plekje heeft hij mogen vinden. En daar heeft hij zich geworpen in de armen van goddelijke barmhartigheid. En de Heere schenken dat ook bij de aanvang. Of ook bij vernieuwing. Datgene waarvan de dichter zong in Psalm 25, het derde vers. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Het derde vers van Psalm 25. Jezus is gaan spreken tenslotte. Al die tijd heeft hij gezwegen. Gezwegen onder al die honende woorden, die spot en smaad. O, hij was het die als hij leed, die dreigde. En als hij gescholden werd, niet wederschold. Als een lam is hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. Alzo deed hij zijn mond niet open. En dan gaat hij toch spreken. Het lam opent zijn mond. En dan spreekt hij in gunst, in liefde. Dat is zo groot. Want hij had ook tegen die man kunnen zeggen. Ja, nou wil je genade, hè. Jij die je vergrepen hebt aan het leven van een ander. Nu zou je toch nog het eeuwige leven willen ontvangen. Je hebt gestolen en nu het op een einde loopt. Nu zou je nog een gave willen hebben. Nee hoor, dat had de Heere kunnen zeggen. Maar de Heere zegt dat niet. De Heere wendt zich in liefde tot deze man. Te midden van de ergste pijn. Denkt hij toch aan deze ellendige in dat dodelijke uur waarin de hitte hem deed branden. Neemt hij als het ware met zijn doorborende hand een beker koel water om deze man te vertroosten. Laat hem niet eens wachten. Op het woord van die spotter antwoordde Jezus niets, die andere spotter. Maar als deze man hem nodig heeft, als deze man breekt en een verbroken mens wordt, dan zegt de Heere, amen. De Heere kan wel eens laten wachten, hè? Dat weten we ook van de geschiedenis van de Canaanese vrouw. De Heere beproeft ook zijn werk. Als die vrouw dan een hondeke wordt en blij wordt met een kruimeltje van die koninklijke tafel, dan hoeft ze geen ogenblik langer meer te wachten. Dan is het overal, groot is uw geloof. U geschieden gelijk gewild, dan krijgt ze het kruimeltje. Het was toch het hele brood. Want God was erin. Zijn gunst was erin. Ze kreeg alles. En zo geldt het nou ook van deze man die boven bidden en boven denken antwoord krijgt. Die man die zegt straks, wanneer u komt in uw koninkrijk, in uw koninklijke macht, maar Jezus zegt heden. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Die man die vraagt om een gedachte, meer niet. En de Heere zegt, je krijgt het paradijs. De Heere verlost hem niet uit zijn lichaamslijden, maar hij krijgt iets dat er verre bovenuit gaat, iets dat veel schoner is. Hij gaat met Jezus naar het paradijs. En dat niet heden, niet morgen, maar heden. Niet in de dag van de opstanding en ook niet nadat hij eerst een poosje naar het vage vuur is gezonden. Kijk, als er nou één man was die het vage vuur nodig had naar de mens gesproken, dan was het deze man. Hoeft niet hoor, de koning heeft volkomen betaald voor hem. En er is ook geen sprake van zielenslaap. U weet, de Jehovah's getuigen die praten daarover. Die zeggen dat als een mens sterft, dan ligt hij neer en dan weet hij niks meer. Totdat de wederkomst daar is, dan wordt hij weer wakker. Dus een zielenslaap. Nee hoor, dat is echt niet waar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Dat is in de hemel. Dat is de plaats van de gezaligden, waar ze verblijven vanaf het uur van hun sterven tot de dag dat Jezus wederkomt. En dat was het eerste paradijs op de aarde. Dat kon nog verspild worden en dat is verspild. Maar dat tweede paradijs is in de hemel. Dat is het paradijs Gods. Voorwaar zeg ik u. Heden zult geen paradijs zijn. Zegt de Heere dat? Goed lezen hoor. Zegt hij niet. Voorwaar zeg ik u. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat zou het paradijs nou zijn zonder Christus? Wat zou de hemel nou zijn zonder God? Wat zou zo'n hof van Eden of hof in de hemel nou zijn zonder de Heere zelf? als je de Heer hebt lief gekregen, als het leeft in je hart, als ik dan u heb, o Heer mijn, zou daar iets anders mijn God zijn, zou ik ergens groot of te kleden een God hebben dan u alleen, maar de Heer zegt, ge zult met mij in het paradijs zijn. Nu samen op Golgotha, met mij aan het kruis, maar dan met mij in de eeuwige heerlijkheid. O gemeente, wat een vrijlating. Wat een vrijlating voor deze man. Welke verlossende genade, vrije genade, kleinmakende genade, verlossende genade. Pilatus heeft er ook een vrijgelaten, dat was Barabbas. Maar Jezus ook, gratie op verzoek van de koning. En wie het dan bedacht heeft om Christus in het midden te hangen tussen twee moordenaars, dat weten wij niet. Misschien is dat de duivel geweest die dat zo heeft aangespoord. Maar het woord moest toch vervuld worden, de profetie moest vervuld worden, Gods raad moest vervuld worden. Misschien dat Pilatus gedacht heeft, dat is nog eens om de Joden te kwellen, hè, van kijk, dat is nu uw koning. Die hangt te midden van moordenaars, hij is de koning van gevloekten. Van uitgestotenen. Ja. Maar daarmee is er wel een prooi binnen handbereik van Christus gekomen. En die man die als een brandhout uit het vuur gerukt. Ter elfde ure. Jezus grijpt hem vast. Dat moest ook gebeuren. En die haalt hem onder het oordeel van God vandaan. En zet hem zo door de poorten van dat eeuwige koninkrijk. Toen is hij er zelf buiten komen te staan. Want dat weten ook onze jonge mensen. Hè? Wat er dan gebeurt. Dan wordt het zo donker op Golgotha. En dan komt een bange klacht aan het einde van die drie uren. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dan komt hij in de poorten van de hel terecht. Zou die man dat nog gehoord hebben? Zou die dat nog meegemaakt hebben? Dan zal hij nog kleiner geworden zijn. Is hij misschien ook nog wel aangevallen van binnen. Van kijk, is dat nou je koning? Er hangt nou je lieve borg die het koninkrijk heeft beloofd. En dan moet hij zelf roepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar de Heere die dat geloof in zijn hart heeft gelegd, heeft dat geloof ook versterkt. Die man heeft toch mogen zien, Christus gaat naar huis en ik mag. Naar huis, wat zal die zich toen verwonderd hebben? En wat zal toen de zonde bitterder geworden zijn dan ooit toen hij die zonde zag als bedreven tegen de liefde Gods. En tegen de liefde van Christus. Wat zal die God hebben bewonderd over die prijs der zielen die Jezus nu voor hem moest betalen. O, en dat voor zo één. Hij zal vol geweest zijn van de liefde en van de aanbidding. Van God, gemeente Jezus is gestorven, nog voordat die man gestorven is. Mag ik het met eerbied zeggen? De Heer Jezus heeft hem opgewacht bij de poort van de hemel. Hij zag zijn strijd bekronen. Met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs een wederhorig troost altijd bij God zou wonen. Dat kan nog voor een wederhorige vanavond, hier in de kerk. Meeluisterend in de woning. Een wederhorige. Nou is er niemand te slecht. En niemand te diep gezonken. Want je kunt toch niet dieper zinken dan deze moordenaar. Waarin genade verheerlijkt wordt. Hier blijkt dat Jezus gekomen is om te zoeken. En om zalig te maken wat verloren is. En dat wordt dan zo groot voor een mens die het bedorven heeft. En nooit meer goed kan maken. Die alleen maar schuld heeft. En daarom zegt Jezus, voorwaar. Lees daar niet overheen. Hij bevestigt als het ware met een dure eed wat hij dan gaat uitspreken. Wat in het Grieks staat, amen. Het zal waar en zeker zijn. Of het is eigenlijk een Hebreeuws woord ook al. Van origine. Amen. De God des eeds en des... En waarom dan die eed? Nou, omdat die man... Die zal natuurlijk zo geschud zijn. Die zal ook gedacht hebben, kan dat nou voor zo één? Dat kan toch niet, dat ben ik toch niet waard. Amen, zegt Christus op zijn beden. En al zijn beloften zijn ja en amen. Door hem die niet zal feilen in zijn trouw. En die de aanvechtingen van de zijne kent en de bestrijding. En die ze niet veracht. En dan is deze man voor Christus ook nog tot troost geweest. Als een dronk tot verkwikking. Allen hebben hem verlaten. Geen engel is er die hem hier versterkt. En zijn vader verbergt zijn aangezicht voor hem. Maar één is er hier die zijn koninklijke naam noemt. En die hem zijn kroon voor ogen houdt. Deze man, deze moordenaar. Een parel in Gods hand. Een parel aan de middelaarskroon van Jezus Christus. Kun je begrijpen? Het is nooit te bevatten. Dat laat zich alleen maar bewonderen. Maar gemeente, jong en oud, zo gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet. Maar laat u leiden. Zijn naam is Jezus. Dat betekent zaligmaker. Hij verlost van het grootste kwaad. En hij brengt tot het hoogste goed. En hij zal de troon van zijn vader David beklimmen. En zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Als koning zelfs aan het kruis. En als hij als een stervende Christus al de macht had om te verlossen, hoeveel te meer nu hij zit aan zijn vaders rechterhand. En alle macht hem is gegeven in hemel en op aarde. Kijk, dan blijft er geen verontschuldiging meer over. Als je dan toch eeuwig zal moeten lasteren. God beware u en mij. En jullie allemaal, maar stel het niet uit. Hè? Want het is wel waar, die man is ter elfde uren gered. Alleen, staat mij een voorbeeld van in de Bijbel, hè? Eén voorbeeld, toch, ja, toch wel, want zodat niemand zal wanhopen die oud geworden is en die zegt, zal voor mij wel niet meer kunnen. En toch maar één voorbeeld, opdat niemand het zal uitstellen, zeggen, nou, dat kan morgen ook nog. Of ik ben nu nog jong, dan nou ja, nog een paar jaar of een aantal jaren, dan ga ik de Heere zoeken. Want je weet niet hoe lang je nog krijgt. En je weet ook niet of je een sterfbed zal krijgen. Bovendien is de Heer het zo waard om gediend te worden. En gevreesd te worden. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En ja, dan is dat hart zo zondig en zo boos. En zo hard dat je het aan niemand zou willen laten zien. Maar de Heere zegt, geef mij uw hart. Smeek maar of de Heer het wil nemen. Of je dan ook zo'n trofee, of je dan ook zo'n prooi mag zijn van vrije genade. Waarin God verheerlijkt zal worden. Omdat het dan zal zijn wat de oude dominee P. Honk ook zo dikwijls uitriep. Gode tot eer. En onze zielen tot zaligheid. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere, zo mochten we samen zijn nog aan de avond van deze dag. En dan heb u daar nog de lust toe geschonken. U ook de krachten nog willen schenken. Dan mag een taak ook nog een vermaak zijn. Maar zou u ook daarvan de naprediker willen wijzen? U hebt immers gesproken door uw woord. O, dat het mag doorklinken tot in het hart. En wat wij alleen maar konden aanstippen. Zou u dat willen uitwerken, opdat het ons niet meer loslaat, opdat het ons mag uitdrijven in de binnenkamer tot u, de levende God, tegen wie we zwaar en menigmaal hebben misdreven, maar bij wie vergeving is, veel vergeving zelfs, opdat gij gevreesd wordt. Heere, verzoen het zondig en zegen het uwe. Ga met ons, breng veilig thuis, wacht alleenstaande op, bekwaam tot de arbeid. Waak over ons in de nacht en geef zo een goede week nog van voorbereiding. Een week aan het einde waarvan niet een mens overblijft die zegt, ik ben goed, maar een mens die slecht is. Maar die dan ook mag ervaren tot zijn verwondering. Deze ontvangt de zondaars en hij eet met hen, omdat hij voor de overtreders heeft gebeden en met de misdadigers is gerekend en u altijd leeft om voor zijn kerk te bidden. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 68, het tiende vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Psalm 68, daarvan het tiende vers. Heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.